Tech Update.
Maar eerst gaan we naar een verslavend onderdeel van deze show. Wesley Schouwenaars, goedemorgen.
Goedemorgen.
Lekker goedkoop een hotelkamertje boeken via een online boekingsplatform. Dat is een verhaal van Forget It. Ook al heeft u de laatste kamer.
Ja, ook al heb je de laatste kamer, want daar heeft het wel mee te maken. Als je op zoek bent naar een goedkope hotelkamer, dan ga je wel eens naar websites als booking.com, expedia.nl, hotels.com. Maar daar hoef je dus lang niet altijd aan te kloppen. Dat meldt de Consumentenbond. Ze hebben weer een onderzoekje gedaan. En dan hebben ze gekeken naar 30 hotels in Amsterdam, in Groningen, Berlijn, Parijs. En ze keken dan, oké, wat is de prijs van dat hotel en van een specifieke kamer dan op de boekingsite en bij de hotel zelf. En in 14 van de 30 gevallen was het bij de hotel zelf gewoon een stuk goedkoper. Scheelde soms maar een paar eurotjes, maar in sommige gevallen liep het ook wel op dat verschil tot enkele tientjes per nacht. En die kun je dan toch mooi in je zak steken.
Ja, en dan heb je bij die websites waar je net op doelde, hè, dan zie je prachtige aanbiedingen, speciale aanbieding. Doorgestreepte prijzen, rood, het was zoveel, het is nu groen zoveel. En nog maar één kamer op onze site.
Precies, dat is de welbekende. En dan met zweet in de handjes toch maar snel boeken. Want je denkt anders dan komt het niet meer goed met dat tripje naar weet ik veel waar, Berlijn bijvoorbeeld. Ja. Nee, ja, dat gebeurt inderdaad. Maar schijn bedriegt. Het is natuurlijk niets nieuws. Ze proberen op die manier klanten te lokken. Ze verdienen daaraan. Het is overigens wel iets waar vanuit Brussel ook naar wordt gekeken. Want die vinden dat gedrag van die boekingsplatforms op dat punt in ieder geval niet zo fijn. En de Europese Commissie die praat hier al over met Expedia.nl en Hotels.com. Booking.com heeft al toegezegd dat ze dit gaan aanpassen vanaf uiterlijk half juni.
En het is weer tijd om te checken of al je apparaten up-to-date zijn.
Ja, dat is leuk, hè? Dan kun je wel raden wat eraan komt. Namelijk een beveiligingslek. Ja. Maar dit is best wel een verhaal. Het is een beveiligingslek in de wifi-chips van Cypress Semiconductor en van Broadcom. Dat zijn dus chipfabrikanten, producenten. En door dat beveiligingslek waren meer dan 1 miljard apparaten kwetsbaar voor hackers. Blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf EZ. En daardoor konden mensen met kwade bedoelingen eigenlijk informatie onderscheppen. En van allerlei apparaten. Dus iPhones, Samsung-telefoons, maar ook andere apparaten die wifi-chips gebruiken. Slimme speakers van Amazon, maar ook routers van Asus en Huawei. En ik geloof ook bijvoorbeeld iPads en MacBooks. Eigenlijk de meeste apparaten waar die wifi-chips van dit onderzoek in zitten.
Maar dit is nogal wat, hè? Want iedereen die dus een Broadcom-chip heeft, is mogelijk besmet.
Nou, niet iedereen die een chip van Broadcom heeft. Het gaat wel om een specifiek type, maar goed, dat kan ik nu wel noemen.
Okay, een miljard apparaat.
Dat wel. Het gaat om een wifi-chip die in heel veel apparaten gebruikt wordt. Dus dan loopt dat getal wereldwijd natuurlijk al snel op.
Hoe werkt dat beveiligingslek? Ja, dat is me lastig uitleggen.
Het is wel een technisch verhaal. Ik zal het kort proberen te houden. Maar het heeft ermee te maken met het moment waarop je een wifi-sessie stopt. Dan zou er geen data meer verstuurd moeten worden. Dan wordt alles weer naar nul gezet, als het ware. Maar wat er bij deze chips aan de hand was, is dat er toch nog een heel klein beetje data toch nog werd verstuurd. Ook al was die wifi-sessie uit. En dat kon dan onderschept worden. En zo konden ze bij andere informatie komen. En eigenlijk die chip misbruiken, om het zo te zeggen. Nou, het probleem is ook gemeld bij de fabrikanten. Die hebben updates uitgebracht, patches uitgebracht. Alleen bij de routers zijn er vooral nog wel zorgen. Want kijk, een smartphone die doen we nog wel regelmatig updaten. Sommige mensen hebben dat automatisch ingesteld, dat het allemaal automatisch gebeurt. Maar routers, ja, die staat vaak ergens in de woning en dan denk je, het zal wel loslopen. Dat gebeurt gewoon minder vaak. Dus daar zijn nog wel wat zorgen. En het advies is dus alles updaten en zorgen dat de nieuwste firmware erop staat.
Heel goed. En dan heel andere dingen. Er dreigt een eind te komen aan onbeperkt internet.
Ja, doe jij dat, Bas, de hele dag op het telefoontje internet onbeperkt?
Nee, dat niet. Maar ik heb wel onbeperkt om dat te kunnen doen. Dat is gewoon een hele Netflix-serie in één keer binge-watchend naar een goede einde kan brengen.
Door een gebrek aan stroom, Bas, kan de enorme hoeveelheid dataverkeer op gaan houden. Dus dat zegt een universitair docent, Fons Wijnhoven van de Universiteit Twente in Tubantia. Het dataverkeer kost dus zoveel stroom dat we zonder ingrijpen over een tijdje gewoon echt een probleem hebben. Dat is eigenlijk zijn verhaal. We hebben natuurlijk een aantal grote dataknooppunten, waaronder in Amsterdam, de grootste in Europa. Daar is het al bijna zover. Daar is de stroom op, zegt deze universitair docent. En de knooppunten in bijvoorbeeld het oosten van het land lopen binnenkort ook al tegen de limiet aan. Ja, en als er onvoldoende stroom is om de boel draaiende te houden, dan kan het zijn dat je gewoon niet meer alle data kan versturen. Dan kan het niet meer aan. Dat is volgens mij het idee.
Maar hoe moet je dat aanpakken? Is dat probleem aan te pakken?
Nou ja, deze meneer Wijnhoven, die zegt inderdaad, die vindt dat de overheid maatregelen moet nemen. Die vermoedt dat maar weinig mensen bovendien beseffen hoeveel stroom internetten kost. Hè. Dus het is ook een stukje bewustwording, zegt hij. serie. Ja, elke zoekopdracht in Google, elke film die je downloadt, elk bestandje dat je ophaalt, het kost gewoon stroom, waarschuwt hij. En als we op deze manier doorgaan, dan gaan we over 5 jaar 20% van de hele stroomproductie in de wereld wordt dan besteed aan dataverkeer. En dat zou dan weer goed zijn voor 15% aan de totale uitstoot, ook nog eens van CO2. We moeten natuurlijk niet vergeten aan de andere kant, die datacenters die doen aan verduurzaming, ook in de hardware onder meer, maar ook producenten van smartphones en laptops doen daaraan om die apparaten zuiniger te krijgen. Dus misschien dat ook nog wel een oplossing is. Maar goed, misschien moeten we straks wel wat meer gaan betalen als je ook meer stroom verbruikt voor dataverkeer, zegt deze meneer Wijnhoven dus.
Nog een laatste onderwerp. Er wordt flink geïnvesteerd in fintech, Wes.
Ja, het blijkt uit een onderzoek van KPMG. En vorig jaar werd er wereldwijd bijna 136 miljard dollar in die financiële technologie geïnvesteerd. Wereldwijd gezien is het sowieso bovendien zo dat die techreuzen ook hun kans schoon zien. Die gaan er vaak met financiële bedrijven samenwerken. Ik denk dat een bekend voorbeeld, in ieder geval buiten Europa, wel Apple is, die met Goldman Sachs die creditcard uitgeeft. Kijk je naar Europa specifiek als het gaat om die investeringen, dan zijn de investeringen hier vorig jaar in fintech dus gestegen naar iets meer dan 58 miljard dollar. En dat is een toename van ruim 30% ten opzichte van 2018.
Ja, en Don Ginsel, oprichter van Holland Fintech, legt uit of in Europa ook echt een inhaalslag aan het maken zijn.
Voor een deel wel. Hè. Het is interessant om te zien dat we eigenlijk altijd een beetje achterlopen de laatste tijd bij Azië en Amerika. Waar in ieder geval het over de omvang van investeringen die de afgelopen jaren enorm omhoog zijn geschoten, waar het in Europa eigenlijk relatief rustig ging. Daarnaast is het ook wel goed om te zeggen dat er een paar hele grote deals zijn geweest in Europa die het beeld ook een klein beetje vertekenen.
Ja, want dat geeft precies. Dat geeft misschien wat extra lucht. Zonder dat je zegt van nou, dat zijn dan meteen echt enorme. Maar als we over die 30% praten, hoe groot is dat deel dan?
Nou, dus uiteindelijk zie je dat de grote deals, zeg maar, uiteindelijk bijna de helft uitmaken van het bedrag. Dat vertekent het beeld enorm. Mm-hmm. Maar ik denk dat het wel, we kunnen wel zeggen dat Europa nog steeds al een opmars is als het hebt over techontwikkelingen. Waar we natuurlijk iets wat achter Silicon Valley aanlopen. Ja. En ik denk dat daar we ook moeten constateren dat Azië al vrij dicht in de buurt komt als het hebt over techontwikkelingen en investeringen.
Ja, en die gaan echt hard, die jongens. En die leren ook elke dag een beetje bij. Kunnen wij nog het hoofd bieden aan de Googles, de Apples, de Alibaba's van deze wereld, die helemaal inzetten op investeren in fintech, hè?
Nou, ik denk het wel. Wat denk ik interessant is om te zien dat er in Europa in ieder geval bewustzijn en de samenwerking steeds groter wordt om hier aan te werken. En dat is ook precies, denk ik, wat er nodig is. Want wat je ziet wel is dat Europa erg gefragmenteerd is. Wat het daardoor lastig gemaakt voor bedrijven om snel te groeien en op vanuit een hele grote markt kapitaal aan te trekken. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld wat je ziet in Amerika, is toch gewoon qua investeerderspool is het veel groter. En daardoor kun je makkelijker grote bedragen aantrekken en daarmee sneller groeien. Dus die schaal die maakt gewoon heel veel uit. En dat is iets waar Europa aan kan werken en ook terug mee bezig is.
Ja, in welke zin? Hoe werken we eraan? Is dat privaat investeren of is dat een overheidstaak? Hoe ziet u dat?
Nou, eigenlijk vanuit twee kanten zie ik dat, zowel ook vanuit de Europese Investeringsbank, er wordt gekeken naar het samensmelten en het meer liquide maken eigenlijk van de investeringsmarkten. Maar daarna zie ik ook dat er veel private initiatieven zijn die bijvoorbeeld willen kijken naar hoe eigenlijk Europa samenwerkt en hoe het geld op de juiste manier bij de juiste ventures kan komen.
Ja.
En het is eigenlijk een combinatie van zowel het geld wat over alle grenzen moet heen kunnen gaan, als ook dat bedrijven makkelijker over grenzen heen moeten kunnen groeien. Ja. Nou, en zeker als je het hebt over fintech, dan zie je toch dat niet alleen de financiële wetgeving, maar ook de financiële gebruiken van land tot land gewoon nog best verschillen in Europa.
En dat zei Don Ginsel, oprichter van Holland Fintech.